Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 24 mei hoop in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst proponent M. Slingeland uit Gouda. Wij vragen tevens uw voorbeden voor de aanstaande kerkraadsvergadering die gepland staat voor de woensdagavond. Vanmiddag nemen we op de zondagschool afscheid van de oudste kinderen, waarbij wij ieder willen uitnodigen, in bijzonder ouders, familie, belangstellenden, om hier aanwezig te zijn. Collecte voor vandaag. Eerste collecte bestemd voor de diaconie ten bate van de GZB. Met als doel de ondersteuning aan de lokale gemeenschappen in Turkana in Kenia. Tweede en derde collecte bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente, waarbij we in het bijzonder denken aan mevrouw Wilma van Herk, Butgen uit Gouda. Afgelopen week kreeg ze te horen dat de operatie om het melanoom te verwijderen is uitgesteld. Ook willen we in de voorbeden de heer Henk van Eyck uit Waarder noemen, die afgelopen week een heupoperatie onderging en inmiddels weer thuis mag zijn. Tevens voorbeden voor dominee en mevrouw van de Ziel. Hun dochter Petra uit Vinkeveen is gisterenmorgen na een langdurig ziekbed overleden. Wij willen de heren bidden om kracht en nabijheid voor hun en hun familie. Ook denken we aan mevrouw Bets de Hollander, van wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Wij willen met de jongeren van de jeugdvereniging de heren hartelijk dank zeggen voor het afgelopen jeugdweekend, waar zij mogen terugkijken op een goede en rijk gezegende dagen. Alles mocht goed verlopen. Kerkraad wenst in ieder in ons midden, als op afstand met ons verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. Psalm 72 vers 1 en 3. Gemeente, luisteren wij met eerbied naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En we zingen in antwoord erop uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Psalm 81 vers 12, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is een Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in hun diepte en in hun kracht samengevat toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u, hier in uw huis, rondom uw geopende woord, waar we uw heilige wet hebben gehoord, waar wij samen mochten zingen over uw trouwverbond, en dat we onze mond wijd open mogen doen. En u belooft dat u ons, dat u die zult vervullen. Heere, wat bent u een grote God. Wat bent u een rijke God. Het ontbreekt u aan niets, Heere. Alles wat wij nodig hebben is bij u te vinden. Ja, u heeft ook ons niet nodig. U bent genoeg, u heeft genoeg in uzelf. Maar toch wilt u door ons gediend worden. Wat buigt u daarin diep neer, Heere. U wil dat wij u lief hebben. U wil dat wij u kennen. U wil dat wij u erkennen. En Heere, dat doen we van nature niet. Van nature kennen wij u niet. Want kennen betekent leven in een relatie met. Kennen met ons hart. Kennen, dat betekent ook, dat bevat ook liefhebben. En wij zijn van nature mensen die onszelf liefhebben meer dan u. Dat komt door de zonde die wij in de wereld hebben gebracht. Wij zijn tegen u opgestaan in onze eerste ouders in het paradijs. Wij zijn hun kinderen, hun nakomelingen. Wij lijken op hen. Het leeft in ons alle hart van nature. Ik doe mijn eigen zin. Ik ga mijn eigen weg. Ik laat mij door niemand de wet voorschrijven. We zeggen het misschien niet zo hardop. Niet in de kerk. Maar Heere, dat is onze natuur geworden. En daar zijn wij ongelukkig door geworden. En dat maakt het zo donker in ons hart. Dat is als een gevangenis waarin wij vastzitten. We zijn verslaafd aan onszelf. Ons eigen eer en onze eigen belangen. En vanmorgen komt u naar ons toe. U de grote en de heerlijke God. U die in de hemel woont. U die vol majesteit bent. U die wordt aangebeden door engelen. U die de eeuwige bent, overal tegenwoordig, de alwetende, de heilige, de rechtvaardige God. U komt naar ons toe vanmorgen. Als de preek is zoals het in de Bijbel staat, dan spreekt u zelf tot ons. Dat mogen we weten, Heere. En daarin is zoveel rijkdom dat u naar ons toe komt. Dat u ons aanspreekt. En Heer, dat doet u om ons vrij te maken uit die gevangenis van ons eigen ik. Om de deur open te maken, of voor het eerst en ook opnieuw en ook steeds meer. Opdat we wandelen in het licht en niet in de duisternis dwalen. U kent ons, Heer, u weet wie we zijn, wat er allemaal gebeurt in ons leven. Help ons toch. Heer, help ons als wij beproefd worden. Als wij verdriet hebben, help ons, Heere. Als wij ons alleen voelen, misschien in de steek gelaten. Als mensen ons teleurstellen. Heere, help ons toch. Als dat in de kerk gebeurt, dat we niet boos en bitter worden naar u toe. Maar dat we mogen zien wat u heeft gedaan, dat u uw enige zoon heeft gegeven. En dat we daarin uw liefde mogen proeven. Help ons, Heer, als het goed gaat in ons leven, zoals wij dat zeggen. Als er zegeningen zijn, als er voorspoed is. Dat wij ons daar niet door laten verblinden. Dat niet de gedachte in ons hart kruipt dat wij God niet nodig hebben. Dat wij niet onze eigen gekozen weg gaan, Heere. Maar dat we in uw wegen zullen wandelen. En dat de goede tierenheden van de Heere ons tot bekering leiden. Elke keer weer en meer. Laat zo deze dienst een eredienst zijn. Help de organist in begeleiden van het zingen. En de koster in de taken die er zijn. Dat alles met orde gebeuren. Bidden voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen, Heer, in het werk waartoe u hen geroepen heeft. Wat een groot voorrecht. om zo in het bijzonder in dienst van de Allerhoogste Koning gesteld te zijn, zijn krachten te geven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Laat het zo zijn, Heere, wat uw woord zegt, onze bekwaamheid is uit u. We bidden, Heere, dat u zo zegen geeft op het ambtelijke werk. Bidden we in het bijzonder voor onze broeder, dominee Tramper, die u aan deze gemeente heeft verbonden, maar die ook in een tijd van verandering is, omdat een andere gemeente hem roept, de gemeente van Elspeet, geroepen heeft en hij die roepstem heeft gehoord, uw stem daarin heeft gehoord. We bidden voor hem en voor zijn vrouw, help hen in deze tijd van verandering en voor hun gezin en bijzonder ook David. Heren, dat u dan nabij bent in alle onzekerheid die dat met zich mee kan brengen, in het loslaten. Heren, u bent dezelfde dat daarin rust gevonden mag worden, hier of ook in Elspeet. U verandert niet, Heren. En wil zo uw gemeente bouwen hier in Elspeet en zo uw koninkrijk uitbreiden en uw grote naam verheerlijken. Heren, wees bij ons deze morgen. Help ons om uw woord te horen en dat de boze geen gelegenheid heeft om dat te verhinderen. Om dat gesproken woord weg te nemen uit onze gedachten of er onze tegenwerpingen van twijfel tegenin te werpen, Heren. En dat u de boze geen gelegenheid geeft. Hij zal altijd proberen om uw werk te verstoren of stuk te maken. We bidden, Heren, dat u zult betonen dat u hem heeft overwonnen. Gedenk aan hen die niet bij ons kunnen zijn, die thuis verbonden zijn met deze dienst, en dat zij door de prediking van het woord zich één mogen weten met ons. Heren, gedenk hen in hun omstandigheden. U weet de omstandigheden, help daarin. En wij bidden dat u zo de middelen zegent. Wij danken u daarvoor dat die middelen er zijn om zo ook met elkaar verbonden te zijn. Maar wees ook met hen, Heren, ontferm u ook daar waar mensen niet naar de kerk willen komen. En Heren, dat u hen zou brengen. Dat u hen zou terugbrengen, dat u daarin aan uw verbond gedenkt. Wil ons gebed horen, Heren, niet dat wij het hebben verdiend. Doe het in de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen als het Bijbelgedeelte voor de preek uit het eerste boek van Samuel. Uit het eerste hoofdstuk lezen wij de versen 20 tot en met 28. De schriftlezing is 1 Samuel 1, vers 20 tot en met 28. En daar lezen we als volgt. 1 Samuel 1, te beginnen bij vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuel. Want, zij zei, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man, Elkana, toog op met zijn hele huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Maar Hanna toog niet op, maar zij zei tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts, met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En ze bracht hem in het huis van de Heere te Silo. En het jongetje was zeer jong. En zij slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zei, och, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad aldaar de Heere aan. Tot zover dit gedeelte als het Bijbelgedeelte voor de preek. We gaan eerst nog met elkaar zingen. We zingen uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion, zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften. Dag bij dag, gij hoort hen die uw heil verwachten. Ook het tweede. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig, ons ongehoorzame overtreden, verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2.
Thank you.
Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vinden we in het gedeelte dat we hebben gelezen uit 1 Samuel, uit het eerste hoofdstuk. Ik lees daarvan het laatste vers, vers 28. 1 Samuel 1, vers 28. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek een kind voor de Heere. We hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste gebeden van de Heere. En ten tweede overgegeven aan de Heere. En ten derde leven voor de Heere. Dus het thema is een kind voor de Heere. 3 punten, gebeden van de Heere, overgegeven aan de Heere en leven voor de Heere. Geliefde gemeente, waren 2 broers die ieder hun eigen bedrijf wilden beginnen. Nou, misschien zitten ze hier ook wel die dat doen, die dat willen doen of hebben gedaan. Dat is best wel heel wat. Om dat te doen. Hoe pak je dat aan? Waar begin je mee? En ja, zal het allemaal wel goed gaan? En welke beslissingen moet je nemen? En die broers, ze waren wel broers, maar ze waren toch heel verschillend. Want die ene broer, die blaakte van zelfvertrouwen. Die dacht, ja maar, dat kan ik, dat ga ik doen en dat gaat ook goed. Ik weet hoe dat moet. Ik ga dat maken. Die andere broer, die stond er heel anders in. Die dacht, ja, kan ik dat wel? En gaat dat wel goed komen? En weet je wat die laatste broer deed? Die ging naar zijn vader toe. Die zei, papa, wilt u mij helpen? Want ik wil dit graag, maar ik weet niet of ik het kan. Ik denk niet dat ik het alleen kan. Ik heb uw hulp nodig. Ja, dus hij wilde graag gebruik maken van de kennis, de ervaring, de wijsheid die zijn vader had. De hulp van zijn vader, die had hij nodig. En wat een groot verschil, en later kon je het ook merken. Waar de één beginnersfouten maakte en het uiteindelijk door zijn overmoed helemaal misliep, ging het bij die ander goed. Hij deed het niet in eigen kracht. Nou, dat is eigenlijk een eenvoudig voorbeeld van hoe het ook geestelijk zou moeten zijn in ons alle leven, als het gaat om een leven met de Heere. Een leven voor de Heere, een leven in dienst van de Heere, daar zijn we allemaal toe geroepen. We zijn niet allemaal ambtsdrager, niet allemaal zendeling, niet allemaal predikant. Maar wel zitten we allemaal hier in de kerk of we luisteren thuis mee. En daarmee ben je geroepen. God roept je, toch? Anders zou je dat kunnen nalezen in de catechismus. Waarom word jij een christen genoemd? Hé, je gaat toch naar de kerk? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat catechismus geeft je antwoord. Dat ik zijn naam zou belijden. Daar ben je toe geroepen. Dat ik mijzelf zou verloochenen. Nee zeggen tegen jezelf om zo voor God te leven. Daar ben je toe geroepen. U en jij en ik. En dat ik tegen de zonde zou strijden. Ja, en dat blijft je leven lang. En hoe zou dat nou allemaal kunnen in eigen kracht? Zo'n mooie psalm die zingt wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen. Alleen. Van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gebed, gemeente, is doorslaggevend. het doorslaggevende verschil als het gaat om een leven met, om een leven voor de Heere, gebed. Je hulp van de Heere verwachten. Zo is de kerk toch ook in deze wereld ontstaan. Wordt de kerk in deze wereld bijeengebracht. Denk aan de discipelen. Wat deden zij na hemelvaart toen zij heel blij naar Jeruzalem gingen, omdat die twee mannen tegen hen gezegd hebben, hij zal zo terugkomen. Toen gingen zij bidden. Dat had de Heer ook gezegd. Ze gingen bidden om de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. De uitstorting die is gekomen met Pinksteren. Maar ten diepste is, ja, dat is dus wel veranderd, die is uitgestort, maar ten diepste blijft dit onveranderlijk nodig. Gebed. Als het gaat om het werk van God in deze wereld, dat is er door de kracht van de Heilige Geest. Dat blijft nodig voor jou. Bid je daar wel eens om? De Heer Jezus heeft daar zulke prachtige dingen over gezegd, over de Heilige Geest. Dat als je de Heere, als je de Vader, als je God daarom, als je die bidt, dan zul je die ontvangen. Zoals een vader aan zijn kind brood geeft, die honger heeft, zo zal God de Heilige Geest geven. Ja, dat is niet veranderd, dat de noodzaak om erom te bidden, al is de Heilige Geest uitgestort. En Paulus die zegt het toch in de Efezebrief, wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, als er iets is dat tekenend is als het gaat over het leven van Samuel, dan is het wel gebed. Zijn geboorte is een zaak van gebed geweest. En aan het einde van dit hoofdstuk lezen wij, en hij bad aldaar de Heere aan. Dus dat verklaart eigenlijk het leven van Samuel. Gebed. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Zijn moeder heeft gebeden om een kind en God heeft dat gebed verhoord en Samuel is geboren. Daarom heet hij ook Samuel, want Samuel betekent God heeft gehoord. God heeft gehoord. O hoorder van de gebeden, dat zingen we met de psalmen. Ja, God een hoorde van het gebed. Maar misschien worstel je daar wel mee. Zo jong als je bent. Je denkt, helpt het wel als ik bid? Helpt het wel als je bidt? Luistert God wel naar je? Misschien zegt er een stem van binnen, nee, het helpt niet, want ik zie niet dat gebeurt waar ik om vraag. Moeilijk is dat, hè? Ik begrijp jouw worsteling wel. Ik herken het wel, hoor. Denk je dat ik die vraag nooit heb? Maar de Bijbel die leert ons daar ook dingen over. Dat God het gebed hoort. Hij doet dat op zijn tijd en manier. God is daarin ook vrij. God is God. En dat betekent hij regeert. En dan zeggen we dat met een moeilijk woord, soeverein. Hij is vrij. Hij is niet gebonden. En hij doet het zoals hij het wil. En als je daar dan mee worstelt, vanmorgen hier in de kerk of thuis, ja, dan komt het aan op geloof. Vertrouwen. Vertrouw je God? Geloof je dat hij is zoals hij zegt dat hij is in de Bijbel? Dat hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht of goed? Geloof je dat? Ook al, ja, juist als je het niet ziet, dan wordt die vraag wel heel concreet. Geloof je het? Vertrouw je de Heere? Hanna die heeft gebeden om een kind en God heeft gehoord. Als je het niet ziet en je mag toch geloven dat God goed is. Als je niet ziet dat God naar je luistert, hij hoort het zeker. Maar hoe hij het verhoort, Daarin is hij vrij. Daarom bidden we toch ook, uw wil geschieden. Daar wordt dat geloof in uitgedrukt. Hij hoort het echt. Hij hoort zelfs dat krassen van de kraaien. De jonge raven hoort hij. Hij klinkt allemaal niet zo mooi misschien, maar dat hoort hij ook. En dus ons gebed hoeft niet mooi te zijn om gehoord te worden. Hanna die heeft gebeden. Hoe kwam het dat Hanna tot dit gebed kwam? Hanna, de moeder van Samuel. Nou, dat is een verdrietig verhaal. We hebben dat niet helemaal gelezen. We zouden dat hele hoofdstuk dan moeten lezen, maar doe het thuis maar. Want Hanna was kinderloos, ze had geen kinderen. En dat is toch dikwijls iets wat verdriet meebrengt. Een onvervuld verlangen. Zeker wel in die tijd en in die cultuur, in de tijd van de Bijbel. Ja, je bestond eigenlijk, ik heb dat in Afrika ook wel gemerkt en gehoord. Je bestaat voort in je kinderen. Maar er zit ook een diepere gedachte bij in de Bijbel. God heeft toch beloofd dat het kind geboren zou worden, de Heere Jezus Christus. En dan, dat is ook geweldig. Dan dat verlangen dat je daarin een schakel zou mogen zijn. Of misschien zelfs de moeder van het kind van de grote verlosser die komen zou. Dat maakt het nog dieper. Het verdriet over kinderloosheid. En wat er nog bij komt is dat Hanna die wordt getreiterd. Die wordt getreiterd door Peninna. Ja, er is iets bijzonders aan de hand. Want Hanna die heeft een man, Elkana. Maar Elkana heeft nog een vrouw, Peninna. Die heeft twee vrouwen. Dat is niet de bedoeling van de Heere. Want de Heere heeft dan Adam één vrouw gegeven, Eva. En dat heeft de Heere gedaan omdat hij wil dat die twee één zouden zijn. En dat gaat niet als er drie zijn. Dan is dat een groot probleem. Dus de Heer heeft dat heel wijs en goed bedoeld. Dat die twee één zullen zijn. Die twee elkaar gaan begrijpen, kennen. En zo in alles met elkaar gaan delen. Ja, dat is een prachtig plan van de Heer. Dat is een prachtig geschenk dat God heeft gegeven. Het huwelijk. Maar het is natuurlijk al vaak ingewikkeld genoeg om twee één te laten zijn. Dat kan al genoeg misgaan. Maar als er dan ook nog een derde bij zit. Ja, dat is een recept voor problemen. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. Het gebeurde wel. Het gebeurde bij Abraham. Om bepaalde redenen, omdat ze niet geloofden dat het nog zou kunnen dat er een zoon uit Abraham en Sara geboren zou worden, zei Sara tegen Abraham, je moet maar met Hagar trouwen, mijn dienstmeisje. En Jacob had ook twee, later vier vrouwen bedrogen door zijn schoonvader. De Heer heeft dat ergens ook, je zou kunnen zeggen, verdragen. Maar de mensen werden er niet gelukkig van. En koningen als David en Salomo, die zijn in de cultuur van die tijd ook meegegaan. Een koning had meer vrouwen. David had er meer en Salomo had er heel erg veel. Is dat goed gegaan? Nee, de kinderen van die verschillende vrouwen hebben elkaar vermoord. Jaloezie. En Salomo, die wijze koning, die is verleid door die vreemde vrouwen om afgoden te dienen. En hier zijn ook problemen in dit gezin van Elkana. Want Peninna, de andere vrouw van Elkana, die treitert Hanna. En waarom heeft Elkana twee vrouwen? Is hij nadat hij met Hanna getrouwd was ook nog met Peninna getrouwd omdat hij, om kinderen toch te hebben? Weten we niet, staat er niet bij. Maar er staat wel dat Elkana heeft Hanna lief. Ja, zo gaat dat. Hij houdt meer in elk geval van Hanna dan van Peninna. Hij heeft Hanna lief. En zo was het ook bij Jacob. Jacob, die had Rachel lief. En ja, dat heeft Lea ook wel gemerkt. Jaloezie moet natuurlijk ook pijn doen. En bovendien liet Elkana het ook nog merken. Hij gaf Hanna een groter stuk vlees. En ja, hoe menselijk ook, dat gaat niet goed. Dat zien we natuurlijk ook in het gezin van Jacob. Dat Jacob Jozef voortrekt. Zo moeten wij dat niet doen. Natuurlijk kan het gebeuren dat je in het gezin meer een klik hebt met de een als met de ander. Van je kinderen bijvoorbeeld. Maar dat laat je toch niet merken. En ten diepste houd je van allemaal evenveel. En wil je voor allemaal het goede. En dat ging natuurlijk mis in het gezin van Jacob. Jozef werd in de put gegooid. En hier is Peninna Hanna aan het treiteren. Pesten zouden we ook kunnen zeggen met een akelig woord. En er staat iets bij om haar kwaad te maken. Ze doet het met opzet. Ze tergt haar om haar boos te maken. Ja, zo gaat dus Peninna om met die pijn dat haar man meer van die andere vrouw houdt. En dat is ook niet goed. Wat een ellende. Als we niet luisteren naar God. Als we niet leven naar zijn woord en naar zijn heilige wil. En zo is het toch nog. Of niet? Als je eigen weg gaat tegen Gods wil en geboden in. Wat brengt dat allemaal teweeg? Aan ellende. Aan onrust in je hart. Aan donkerheid. Ongehoorzaamheid. Zonde maakt het donker, angstig, eenzaam van binnen. Ja, Hanna die vindt het heel moeilijk, die huilt, die kan er niet van eten. En het gaat zo jaar in jaar uit, ze weet het al van tevoren hoe het zal gaan. Ze heeft waarschijnlijk al een steen op haar maag als ze die jaarlijkse reis gaan maken naar Silo. Om daar jaarlijks te offeren aan de Heer. Wat een blijde gebeurtenis zou moeten zijn om te verschijnen voor Gods aangezicht naar de kerk te mogen gaan. En dan dit. Daar is de duivel ook wel op uit, toch? Zondagmorgen roet in het eten gooien. Ja, te laat opgestaan, haast. En dan irritatie en een boos woord. En zo zit je dan in de kerk. Zijn listen zijn ons niet onbekend, toch? Dus daar hebben we ook rekening mee te houden. Ook tegen te waken. En Hanna, na de maaltijd staat Hanna op en ze gaat naar het heiligdom. Om daar waar God in het bijzonder woont, in het midden van het volk, om daar haar hart uit te storten. Haar hart is zo vol met nood, verdriet. En geweldig. Je begrijpt Hanna wel, denk ik, toch? Verlangen om naar de kerk te gaan. Om daar te mogen bidden, zingen. Je hart uit te storten voor God. Maar ook je binnenkamer. Doe je dat? Je knieën buigen en alles aan de Heer vertellen. Ik ben gewoon, zegt de psalmdichter, ik ben eraan gewend om in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Ja, dat kan die band om je hart losse maken. Iets van ruimte. Ik zal nu, ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed. Al mijn geloften u betalen. Daar gaat ze naar het heiligdom. En daar zit Eli. De priester. En zij is zo bedroefd, Hanna. Ze stort haar hart uit. En ze bidt hardop. En ze huilt. Al haar verdriet brengt ze bij God. Dat mag. Mag ook wel huilen. Als het zo moeilijk is in je leven. De Heer Jezus die huilde bij het graf van Lazarus. En Hanna zegt, als u aan mij denkt en als u mij een zoon geeft, zal ik die aan u geven. Heel zijn leven zal voor u zijn, als een Nazireër. Zo heet dat in de Bijbel. Hij zal helemaal aan God toegewijd zijn. Ja, dat is een belofte die Hanna maakt aan de Heere. In haar grote verdriet, wat is er veel verdriet in deze wereld, wat is er veel lijden. En waar brengt dat ons, gemeente? De Heer heeft daar een bedoeling mee, laten we dat nooit vergeten. De Heer heeft daar de bedoeling mee dat het u en jou en mij brengt aan zijn voeten. Dat het je niet bitter maakt, maar dat het je beter maakt. En God is aan het werk. In de mensen waarin God werkt, daar gebruikt hij altijd ook het middel van beproeving, moeilijke dingen. Hij kastijdt iedere zoon die hij lief heeft. Hij geeselt die hij geeselen. Dat doet enorm zeer. Hij geeselt die hij aanneemt. God drukt als een pottenbakker op het klei om er een mooie schaal van te maken. Zo drukt hij op ons leven. En later dan zeggen, ja, dat was goed. Het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Jacobus die zegt erover, wees er blij om. Als je veel moeilijke dingen meemaakt. Want dan leert God je om het vol te houden in het lijden. En God die gebruikt dat om je heilig volmaakt te maken. Dus om je los te maken van de zonde, aan hem te verbinden. We komen bij onze tweede gedachte. Dus we hebben nagedacht over gebeden van de Heere. Tweede gedachte is overgegeven aan de Heere. Dus dat gebed van Hanna, dat wordt wonderlijk verhoord. God is een hoorder van het gebed. Eindelijk, zouden we ook kunnen zeggen. Jaar na jaar is ze getreiterd. Dat doen wij toch niet, treiteren. Er is hier toch geen kind of volwassene die een ander treitert. Nou, deze wereld is er wel vol van. Je kunt dat heel geniepig doen. Gebeurt buiten de kerk. Kan ook in de kerk. Gebeurt op je werk en op school. Maar uiteindelijk heeft God haar ellende aangezien. Pas op. De Bijbel zegt ook ergens dat God... Ja, niet in, dat je God als het ware niet dwingt om in te grijpen. Verzoen je haastig met je tegenpartij terwijl je nog op de weg bent. Stop daarmee. Dat kan toch niet je bedoeling zijn? Dat je een ander verdrietig wil maken? Zou dat iets kunnen zijn wat te maken kan hebben met het willen navolgen van de Heer Jezus? Maar waarom heeft het zo lang geduurd? En nu is Gods tijd gekomen. God heeft zijn plan met Hanna. En nu is de tijd. En Samuel wordt geboren. Eli had het al gezegd. Toen zij daar bad. Ze bad hardop. En toen dacht Eli, die vrouw is dronken. Dat gebeurde waarschijnlijk blijkbaar wel meer. Er ging al van alles mis. Daar bij de tabernakel. De tent van de samenkomst. Daar ging van alles mis. Er waren de zonen van Eli, Hofni en Pinas, priesters. Weet je wat die deden? Die pakten het offervlees af om er zelf van te genieten. Verschrikkelijk, hoe durven ze? Je zou kunnen zeggen, ze graaiden uit de collectezak. En ze sliepen met de vrouwen die bij de tabernakel kwamen. Dus ja, iets wat de heidenen deden, tempelprostitutie. Hoererij, overspel ter ere van een afgod. Zij slapen met die vrouwen die komen bij de tabernakel. Plegen ze hoererij mee. Zij, de dominee... Of de ouderlingen die gaan naar bed met vrouwen uit de gemeente. Wat een toestand, verschrikkelijk. En ja, Eli zal misschien gedacht, daar heb je weer zo'n vrouw. En nog dronken ook. Dan zegt ze, nee meneer, u moet dat niet denken van mij. Ik ben niet dronken. Maar ik heb verdriet. En dan Eli die zegt maar, oh God, die zal je geven waar je om gebeden hebt. En die woorden heeft God aan Eli ingegeven. Dat zijn de woorden van God, want het gebeurt ook daadwerkelijk. Hanna, die wordt zwanger, ze verwacht een kindje en Samuel wordt geboren. God heeft gehoord, na jaren van verdriet, Gods tijd gekomen. En dan de volgende keer dat Elkana weer naar Silo gaat, waar de tabernakel staat, de kerk, de tent van de samenkomst, dan gaat Hanna niet mee. Ze moet ze zorgt voor dat kleine kindje en ze zegt, als hij gespeend zal zijn, dan zal ik hem brengen. En wat betekent dat gespeend? Nou, dat betekent eenvoudig dat hij groot genoeg is om zelf te eten, dat hij niet meer bij zijn moeder hoeft te drinken. En dan zal ik hem daar brengen voor het aangezicht van de Heere. Hey, Hanna is haar belofte niet vergeten. Hanna heeft het vaste voornemen om de belofte die ze aan God heeft gedaan ook daadwerkelijk te vervullen. Heb je ook wel eens iets beloofd aan de Heere toen je erg ziek was bijvoorbeeld? Of iemand in je omgeving? En heb je dat ook kunnen houden? Heb je die belofte ook gehouden? Of ben je het vergeten? Hanna niet. Hanna is niet vergeten. En zij wil die belofte zeker houden. Nou, we hebben allemaal denk ik wel beloften gedaan. Misschien een belijdenis van het geloof afgelegd. Dus ja-woord geven voor Gods aangezicht. En daarmee kun je zeggen, heeft de kracht van een eed voor het aangezicht van God ja zeggen. Of toen je trouwde. Of toen je kind ten doop hield. Ja, heb je dat allemaal gehouden? Er is aan onze kant zoveel tekort en zoveel schuld. Dat hebben we erover gezongen, hè? Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar daar stopt die psalm niet. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daar zijn we voor in de kerk. Dat we zullen zien op het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. Op de kracht van zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En dan toch weer die vraag, gelooft u dat? En dan zijn we bij de kern. En die vraag, daar kun je niet omheen, daar mag je niet omheen. Is er het vertrouwen in je hart dat dat waar is? Dat de Heere Jezus genoeg gedaan heeft voor al die zonden van mij, van u? Als het gaat om je huwelijk, als het gaat om de opvoeding van je kinderen, als het gaat om je ambt, als het gaat om je geloofsbelijdenis, als het gaat om het feit dat je gedoopt bent toen je ouders ja hebben gezegd, maar toch God ten diepste al ja zei en zegt van, ik wil dat je mijn kind bent, ik wil dat je voor mij leeft, ik heb recht op je leven, ik zet je apart, je bent niet voor de wereld, je bent niet voor de dienst van de zonde, maar je bent bedoeld voor mij. En hoe gaat het nou met jou, jongeren? Gedoopt, denk meesten allemaal. En wat doe je ermee? Denk je er wel eens over na? Dat God toen al aan jou gevraagd, toen heeft hij al jouw naam genoemd en in één adem zijn naam erachteraan. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dus dat heeft God gedaan omdat hij in een verbondsrelatie met jou staat. En hij wil dat je de inhoud van dat verbond kent met je hart. En dat je daaruit leeft. En de inhoud van dat verbond, ja, daar kunnen we veel over zeggen, maar dat is, draait om dat water dat over je hoofd is gegoten. En dat laat zien dat je gewassen moet worden en kunt worden. Het laat zien dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonde. Omdat je daarop zult vertrouwen. Hanna wil haar woord houden. Hanna gaat niet mee deze keer. Totdat Samuel gespeend wordt. Nou, men zegt dat is zo rond het derde levensjaar. En Elkana is er volledig mee eens. Wat geweldig. Als man en vrouw daarin eensgezind zijn. Als het gaat om het opvoeden van de kinderen voor de Heere. Kinderen krijg je voor de Heere. Dat was u toch niet vergeten. Dat staat in het huwelijksformulier. Waarom trouw je? Wat de bedoeling van het huwelijk? Dat je elkaar helpt. Dus of je nou kinderen krijgt of niet, dat is het eerste wat genoemd wordt. En dat is een groot voorrecht. Maar dan het tweede is kinderen. Als de Heere die geeft, dan krijg je die... Ik hoop dat je er erg gelukkig mee mag zijn, worden. Maar je krijgt ze om ze op te voeden voor de Heere. Je krijgt ze opdat Gods koninkrijk zal worden uitgebreid. En wat is het dan van groot belang dat ouders daarin eensgezind zijn. Ze samen dat verlangen hebben dat hun kind voor God zal leven. Dat is toch je dagelijks gebed. Dat is toch je diepste verlangen. En dat merken we hier. Elkana die staat helemaal achter Hanna. Die steunt haar daarin. In deze belofte. En hij spreekt ook uit dat ze daarin zien op de Heere. Het van hem verwachten. Geweldig. Wat mooi. Dus Samuel is van de Heere gekregen. Maar hij wordt ook weer aan de Heere gegeven. En dat betekent toegewijd aan de Heere. Op een bijzondere manier. Ja, dus, nou, zie het voor je. Dus op een gegeven ogenblik, ja, dan is Samuel 3 jaar. En dan gaat dat gezin. En dat kleine jongetje, Samuel, die gaat mee. Ik stel me voor aan de hand van zijn moeder. En dan gaat Hanna haar kind aan de Heere geven. Toewijden aan de dienst van de Heer. Dat heeft ze beloofd. Dus dat betekent dat kind dat gaat daar wonen. Daar in Silo. Bij Eli. Bij de tabernakel. Kan dat? Kun je als ouder een kind van 3 jaar missen? Zo teer. Dat zo erg de moeder nodig heeft. Ah, dat is... Dat gaat diep. Dat is moeilijk, toch? Hanna heeft een mooie naam. Weet je wat Hanna betekent? Hanna betekent liefelijkheid. Of gunst. Gratie. Je zou kunnen zeggen genade. Hanna moet wel heel veel genade in haar hart hebben gehad. Heel veel zicht hebben gehad op wie God is. Gods genade voor haar. Dat God haar uit onverdiende goedheid aanneemt, verlost heeft. Ja, heel veel liefde voor de Heere in haar hart. Dat kan toch niet anders? Dat ze haar kind zo aan de Heere wil teruggeven. Dat kind waar ze zo naar had verlangd. Zo om gebeden. Zo blij mee is geweest dat ze het kreeg. Het allerbeste zou je kunnen zeggen uit haar leven voor de Heere. Daar heeft de Heer er toch recht op. Dat is toch ook wat de boeken van Mozes leren. Het eerstgeborene wat de baarmoeder opent, dat is voor de Heer. Nou, dat mocht gelost worden, dat mocht voor betaald worden. Maar hier zou je kunnen zeggen, gebeurt het letterlijk. Het is nog net niet wat Abraham moest doen. Isaac op het altaar leggen. Maar ze moet toch ten diepste moet ze dat kind opofferen voor de Heer. Ah, dat is toch onbegrijpelijk. En dat is ook een spiegel waar we vanmorgen in kijken. Tenminste, ik hoop dat je dat doet. Dat is eigenlijk wat ik wel wil. Ja, wat deze preek toch wel bedoelt. Dat u vanmorgen ook in de spiegel kijkt. Hanna. Zo vol liefde voor de Heer. Dat ze haar kind aan de Heer geeft. En nu, hoeveel liefde heb jij voor de Heer in je hart? Wat is de Heer je waard? Het beste voor de Heer. Er was een jongetje en zijn broertje was ziek. Hij hield veel van zijn broertje. En toen zei die mama, het mooiste stuk speelgoed geef ik aan mijn broertje. Nou, dat raakt je toch in je hart. Dat is maar een zwak beeld van wat er hier gebeurt. Hanna, die het beste aan de Heer geeft. Er zit toch iets in van het diepe besef, de Heer heeft recht op alles. Beseffen wij dat ook nog? Wij zijn soms zelf zulke rechthebbende mensen. En als God mij niet het beste geeft, als mijn buurman iets beters heeft, dan voel ik me onrecht aangedaan. Kan ik opstandig worden? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dat Dat laat zien dat we niet goed hebben geluisterd naar het woord van God. God heeft recht op alles in ons leven. En dat niet alleen, maar dat we ook uit liefde geven aan de Here. God heeft de blijmoedige gever lief. Niet van, nou ja, dat moet dan maar. God heeft de blijmoedige gever lief. Moet ik echt een tiende geven, dominee? Nee, dat hoeft niet, maar gerust meer geven. Maar dat is op zich wel een mooie Bijbelse richtlijn, ja. Voor kerk en zending, tiende. Tiende van je netto inkomen, is dat te veel gevraagd? Is dat te veel gevraagd als je 90% voor jezelf mag houden? En als je het echt niet kunt missen, dan weet de Heer dat ook. Maar de Heer vraagt vooral naar je hart. Dat is die liefde, hè, waar we het over hadden. Als kinderen het over liefde hebben, tekenen ze een hartje op de straat. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heb jij de Heer lief? Laat ik het maar gewoon eenvoudigweg vragen. Heeft u de Heer lief? Heeft de Heer de eerste plaats in je leven? Daar heeft hij toch recht op. Alles wat je hebt en wat je bent, dat heb je van de Heer gekregen. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Waarom ben je er hoogmoedig op dat je er mooi uitziet, sterk bent of goed kunt leren? Of veel geld hebt of veel, een mooi huis? Dat heb je allemaal van de Heer gekregen. Het zou je veel meer nederig moeten maken, toch? En de Heer heeft zijn enige zoon gegeven. Hij gaf zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus. En Paulus die zegt dat Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen. Omdat een ieder hier zou zalig worden, behouden zou worden. Er is kracht in het bloed, er is ruimte in zijn werk om de grootste zondaren, om elke zondaar zalig te maken. Als je verloren gaat, dan ligt dat niet aan de Heere. Dan is dat omdat je hem niet te voet viel. Omdat je niet wilde belijden wie je bent. Omdat je jezelf meer lief had dan God. Dan kom je ons derde gedachte, leven voor de Heere. Die laatste zin hè, in dat hoofdstuk. En hij bad al daar de Heer aan. Daarom heb ik hem ook de Heer overgegeven, toegewijd aan de Heer. Dus Samuel zal heel zijn leven in dienst van God zijn. Hij is van de Heer gebeden. God heeft mij dat kind gegeven, hij heeft er recht op. En hij bad al daar de Heer aan. Wie is dat? Die hij. Is dat Elkana? Nou, als je deze geschiedenis leest, dat Samuel naar Silo wordt gebracht, dan staat vooral Hanna daarin op de voorgrond. Niet eens duidelijk of dat Elkana er daadwerkelijk bij was op dat moment. Mogelijk wel, maar. Of was het misschien Eli, de priester? Hij bad al daar de Heere aan. Ik ga ervan uit dat het Samuel geweest is. En hij bad al daar de Heere aan. En dat woord aanbidden, dat kun je ook vertalen met neerbuigen, neerknielen. Zie je het voor je, dat jongetje van 3 jaar, zijn handjes. Ja, zo doen wij dat, je handen vouwen. Misschien had hij zijn handen omhoog geheven, wat in de Bijbel ook wel voorkomt. Hij buigt zich voor God en hij bad al daar de Heere aan. Ja, dat kan, kinderen, zo jong als je bent. Samuel heeft een leven geleefd van toewijding aan de Heere. God heeft blijkbaar het leven, het onderwijs, het spreken, het voorbeeld van moeder Hanna gezegend in het leven van Samuel. Want hij gaat in datzelfde spoor verder. Ja, dat is en blijft wel een wonder. Maar de vraag is toch wel aan ons of wij onze kinderen in dat spoor voorgaan van hartelijke liefde voor de Heere. Dat de Heer ons alles waard is. Dat de dienst van de Heer boven alles staat. En dan nog blijft het een wonder. Want we lezen later dat de zonen van Samuel niet in zijn spoor volgen. Niet zo leefden als Samuel, niet de Heer gehoorzaamden. Hij bad al daar de Heer aan. Dat jongetje moet zijn moeder straks zien gaan. Hij moet bij die oude Eli achterblijven. Ja, dan begrijp je toch wel dat het jongetje bidt. Dat heb je de hulp van de Heere nodig. In zo'n situatie. En dan zijn er ook nog die twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Zou je als moeder wel je kind daar durven brengen? Ja, dat durft ze wel. Biddend, bidden voor je kinderen, dat God ze vasthoudt. Hen leren bidden, dat de Heere hen vasthoudt. Dus op die plaats waar zoveel goddeloosheid gebeurt. Daar komt de kleine Samuel, je houdt je hart toch vast. Zal hij niet beïnvloed worden, zal hij niet worden meegesleept, de groepsdruk. God houdt hem vast. Ik vind Samuel een indrukwekkend voorbeeld van een leven van toewijding aan de Heere. Straks aan het einde, dan staat er maar één vers over dat hij stierf. Worden geen grote gedenkplaten of iets dergelijks. Maar de trouw in het leven van Samuel, de toewijding, hoe God hem gebruikt heeft. Ja, er zit eigenlijk ook wel een les in, toch? Hij gaat naar de tabernakel waar zoveel mis is. En God heeft Samuel gebruikt om een reformatie te geven, dat kun je wel stellen. Dat is ook ons verlangen. Persoonlijk is dat de reden dat ik ben gebleven in de protestantse kerk in Nederland. Waar zoveel mis is. Dat ik geloof dat God machtig is om van binnenuit de kerk te vernieuwen. Ja, laten we daarom bidden. Laten we daar meer om bidden, gemeente. Laten we veel verwachting van de Heere hebben. En dan lezen we het keer op keer, hoofdstuk 2, vers 11, vers 18, hoofdstuk 3, vers 1. En Samuel diende de Heere. En God spreekt tot hem, hij moet de straf vanwege de goddeloosheid van de zonen van Eli, moet hij aan Eli gaan vertellen, die jongeling. Moeilijk. En dan lezen we in hoofdstuk 4, en het woord van Samuel geschiedde aan heel Israël. Er is een groei blijkbaar, niet alleen letterlijk. Maar ook geestelijk. Hij spreekt. God spreekt door Samuel tot Israël. En dan lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 7. Dat Samuel het volk nadrukkelijk oproept tot bekering. Er komt een overwinning op de Filistijnen. Samuel moet uiteindelijk Saul koning, tot koning zalven. En dat heeft hem verdriet gedaan dat het volk koos voor een koning. Zoals de heidenen dat hadden, dus het motief was daarin niet goed. En later David zalven tot koning, een verdriet gehad over dat Saul een goddeloze weg ging, dus Samuel heeft ook veel verdriet gehad. Zou die als kind geen verdriet hebben gehad? Maar gebeurt dan niet juist in het leven van Samuel dat God, wat Jacobus zei, God gebruikt dat om je te leren te volharden. Om je volmaakt te maken. Ik lees eigenlijk. Zie ik iets over het hoofd? Ik lees eigenlijk geen zonden van Samuel. Die had hij zeker wel. Zeker wel, maar. Wat een leven van toewijding. We willen onze kinderen moeilijke dingen besparen, hè? En soms dan zijn ze er toch. Ach, laten we er rust in hebben en vrede. Laten we bidden dat God het gebruikt. Om hen te heiligen voor de Heere. En dan hoofdstuk 12, dan lezen we een getuigenis. Dan zegt Samuel, nou zeg het maar, wie zijn os heb ik afgepakt? Of wat is er dat jullie tegen mij kunnen getuigen? En een oproep, leef voor de Heere. En een belofte, God zal zich ondanks jullie zonde over jullie ontfermen. Geweldig. Wat een indrukwekkend leven heeft die Samuel. Zijn hele leven. Samuel is oud geworden in de dienst van de Heere. En ik denk dat we mogen zeggen, dit is een keerpunt geweest in de geschiedenis van Israël. In de tijd van de richteren deed ieder wat recht was in zijn eigen ogen. Maar door het leven van Samuel heen heeft God naar David toegewerkt en het werd een bloeitijd voor Israël. Goed gemeente, we komen aan het einde van deze preek. Heel veel om over na te denken, heel veel om mee te nemen naar huis. Tot jezelf in te kijken. Ik heb nog een paar gedachten die ik nog even voor het voetlicht wil brengen. Een paar punten waar je in bijzonder aandacht aan zou mogen geven. Het voorbeeld van Godvrezende ouders, een biddende moeder, een biddende vader. Een ouder die bereid is om voor God te leven. Nou, dat is toch wel duidelijk geworden hoe belangrijk dat is. En laten we onszelf daarop onderzoeken. En als het niet zo is, dan is het vandaag een dag om berouw te tonen voor God. En door zijn genade te veranderen. En ten tweede, God is machtig om vast te houden. Zelfs in de meest goddeloze omgeving. Denk aan Daniel in Babel. Oh ja, dat was ook een man die bad 3 tijden daags. Dat had hij ook wel hard nodig waarschijnlijk. In Babel, beeld van goddeloosheid, is Daniel vastgehouden. Ook zo trouw. Ik lees ook geen zonde van Daniel. God kan ons en onze kinderen in de meest goddeloze omgeving vasthouden als we daar voor onze plicht aanwezig moeten zijn. En dan gaat het om gebed en geloof. En ten derde, tenslotte. Samuel bleef op zijn post. En door de jaren heen heeft God dat rijk gezegend. Laten wij dat ook doen. Laten we trouw zijn in de kerk. In de samenleving. Opdat God ons gebruikt tot een middel, tot bekering. Tot reformatie. Zijn naam ter eer. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het 6e vers. 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, dat betekent buig mijn hart om. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dus dat is Gods werk. Als je een hart hebt zoals Samuel dat had. Psalm 86, vers 6. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid, hier op aarde in beginsel ten dele, vanuit het nieuwe verlangen dat u in mensenharten werkt door uw geest, door uw evangelie, door de liefde van Christus aan ons getoond, maar zo ten dele, zo vol gebrek, maar straks volmaakt voor eeuwig te zingen het lied van Mozes en het Lam, te staan aan de glazen zee, geen golven meer van onrust, van aanvechting, maar die schittering van uw majesteit, uw heerlijkheid te mogen zien, het Lam staande als geslacht. Heere, geef ons dat uitzicht vanuit uw woord, door het geloof, een levende hoop in ons hart, als een vast anker door u gewerkt. Wij danken u voor uw woord, laat het meegaan dat we erover nadenken. We willen het verkeerde wegnemen in het spreken en het luisteren. Wij willen alle noden en zorgen van de gemeente voor u neerleggen. We denken aan de zieken, in bijzonder mevrouw Wilma van Herk. Gedenk haar, heren, in de zorgen die er zijn. De spanning vanwege het uitstel van de operatie. Heer, u bent almachtig. U bent machtig om het daarin wel te maken. We leggen het in uw machtige handen. U bent de grote heelmeester. Geef haar rust door het zien op u, heren. Wees bij haar en alle die bij haar horen, gedenk hen. We bidden voor de heer Henk van Eyck. Wees ook met hem. Hij moest een heupoperatie ondergaan. Wij danken u dat hij weer thuis mocht komen en nu het traject van herstel. Help hem daarin, heren, mag het ook voorspoedig zijn. Gedenk ook zijn vrouw die hem daarin terzijde staat, heren. Wees er nabij. We dragen het verdriet aan u op dat er in de gemeente gekomen is, de rouw. Een bijzonder voor dominee van de Ziel en zijn vrouw. Heren, troost hen in dit verlies. Hun dochter, na langdurig ziekbed, heren, dan kunt u daarin de kracht geven die nodig is. Daar bidden wij om, heren, dat u bij hen bent. En bij de man van Petra en de kinderen, heren. En dat u in bijzonder ook in deze dagen van de begrafenis, maar ook als de lege plaats gevoeld wordt, zult helpen, o grote God. Te zien op u, die uw zoon gaf. Te zien op de Heere Jezus, die de allerdiepste weg wilde gaan. Is ook met mevrouw Bets de Hollander, wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Gedenk ook haar, heren, in dit verlies, in dit gemis. En wees daarin zeer nabij. Zoals u dat alleen kunt, heren, troosten beter dan dat mensen dat kunnen. We danken u, heren, dat de jeugd van de gemeente een goede tijd mocht hebben. Afgelopen jeugdweekend, dat u heeft gespaard en bewaard, dat het goede en gezegende dagen mochten zijn. Daarin is uw trouwe zorg. Wil zo uw gemeente bouwen van generatie tot generatie en bewaren. Heren, en ga met ons. Als we van hier gaan, bewaar ons. Breng ons opnieuw in uw huis. Uw woord te horen, wees ook met de kinderen van de zonneschool als er afscheid is. En met de ouders, de leidinggevende. Geef ook daarin een goed en gezegend samen zijn. Wil de boze weren al zijn werken verbreken, maar uw naam verheerlijken. Uw koninkrijk uitbreiden in het behoud van zondaren. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Wij bidden voor deze wereld in nood, heren. Geef vrede waar oorlog is. Bidden voor Israël, bescherm uw volk, bekeer uw volk. En heren, bid ook voor de andere volken in het Midden-Oosten, Palestijnen, Libanezen, Iraniërs. O heren, geef toch dat daar uw kerk gebouwd wordt. En dat er vrede mag zijn ook onderling. Bidden we ook voor Oekraïne en Rusland. Mag er een einde komen aan die verschrikkelijke oorlog die al zoveel levens heeft verslonden. Heren, hoe lang nog? Andere situaties van nood dragen we nu op. Jemen, Nigeria, Sudan. Heren, ontferm u naar uw barmhartigheid. Ook over ons land en volk. Geef een reformatie in alle kerken. Gedenk die ons regeren, plaatselijk, landelijk, Europees. Geef gehoorzaamheid aan uw woord en uw heilzame geboden. Help ons, Heer, op de plaats waar u ons stelt. Maak ons een lichtend licht. Iets te laten zien van wie u bent. Zoals de psalmdichter zegt, door u geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Wil ons gebed horen, onze dank aannemen. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. 108 vers 1 en 2 gaan wij zingen. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. 108 vers 1 en 2. Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.